Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we onder meer kijken nog naar de laatste dag van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Marokko. En luisteren we ook naar de generale audiëntie van woensdag 3 april, die de paus heeft gebruikt om zelf ook een terugblik te geven op die apostolische reis en wat hij zelf daar belangrijk achtte. We zullen eveneens stilstaan bij de officiële samenvatting die werd gepubliceerd na de voorstelling van de nieuwe apostolische exhortatie Christus vivit, Christus leeft, een brief van de paus gericht aan de jongeren. En die gaan we dus ook uitgebreid bespreken in de komende afleveringen van Radio Vaticaan. En dan zullen we het nog hebben over een bijzondere audiëntie die verleend werd door Paus Franciscus. Daar beginnen wij ons programma mee. Het is namelijk zo dat 15 bewoners van Den Olm in Bonheide en hun begeleiders ontvangen werden door Paus Franciscus. De 15 bewoners zijn allemaal mensen met dementie, die sinds een tiental jaar een koor vormen met de naam het Regenboogkoor. Zo zongen ze voor de paus Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen en La Felicidad. De paus was ontroerd door het optreden, zo vertelde hun begeleider Dirk van Herpen. Na zijn formele antwoord dat hij voorlas, sloot hij af met persoonlijke woorden. Hij sprak over het grote belang van de ouderen. Ze zijn het geheugen van onze samenleving en de wortels waaraan de jeugd zich kan voeden. Het is zo dat dit koor de mogelijkheid heeft gehad om te zingen voor de paus. En het is een bijzonder mooie getuigenis afkomstig uit ons land. De paus noemde het een van de mooiste audiënties die hij al heeft meegemaakt. De paus die sprak het koor ook toe, was daarbij duidelijk bewogen en zei daarbij dat hun zingen nog kostbaarder was door de kwetsbaarheid. Ik denk dat het delen en accepteren van onze kwetsbaarheid het mooiste lied is. Hij vergeleek de dirigeerstok als een stok van tederheid. Met al die tederheid vervullen jullie het vierde gebod, eer uw vader en uw moeder. Sommige van de zangers hebben misschien hun geheugen verloren, maar ze zijn het symbool van het geheugen van een volk, de wortels van hun thuisland en van onze menselijkheid. Zij zijn de wortels en de jongeren moeten zich laven aan de sappen van hun wortels om de samenleving vooruit te helpen. Aldus Paus Franciscus. De laatste dag van de apostolische reis van Paus Franciscus naar Marokko, dat hij ondernam, van zaterdag 30 tot zondag 31 maart. We kijken nog naar de laatste dag. Daar was er om 9:30 eerst een bezoek aan de sociale diensten van Temara. En om 10:35 volgde een ontmoeting tussen de paus en de priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en met vertegenwoordigers van de Ecumenische Raad der Kerken in de kathedraal van Rabat. Bij aankomst nam de paus even de tijd om de bisschoppen en de religieuzen te begroeten, alvorens een moment te nemen waar hij in stilte kon bidden. Hij begroette in het bijzonder broeder Jean-Pierre, die een van de overledenen is uit het klooster van Tiberine in Algerije. U weet, dat is de prachtige film Des Hommes de Dieu, is op dat verhaal gebaseerd, waarbij katholieke monniken naar alle waarschijnlijkheid vermoord werden door islamitische extremisten. En ondanks het feit dat het gevaar voor hun eigen leven toenam, hebben ze toch besloten om met hun kleine gemeenschap in Algerije ter plaatse te blijven en om daar niet alleen de blijde boodschap uit te dragen, maar ook een vriendschapsrelatie staande te houden met de lokale bevolking, waarvan trouwens ook velen moslims waren. En dus een van de overlevenden die was daar aanwezig en de paus heeft in een bijzondere aandacht gehad voor hem. Er waren ook vertegenwoordigers van de evangelische gemeenschap en van de anglicaanse en orthodoxe kerken. In zijn toespraak zei de paus dat hoewel de christenen dan klein in aantal mogen zijn, in Marokko zij toch een nadruk kunnen laten op de samenleving.
Quindi il problema non è essere poco numerosi, ma essere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo. Questo è il problema, o una luce che illumina più niente.
Het probleem is niet wanneer we maar met weinig in aantal zijn, maar wanneer wij onbetekenend zijn. Zout dat de smaak van het evangelie verloren is, of lampen die niet langer licht brengen. Aldus paus Franciscus. Hij benadrukte dat de missie van deze religieuzen niet bestaat uit proselytisme, maar de dialoog met hen die in het land leven. Om 12:00 dan volgde een lunch met het pauselijk entourage en de bisschoppen van Marokko, om de reis tot slot te besluiten om 3:15 met het opdragen van de heilige mis. Duizenden katholieken afkomstig uit 60 verschillende landen die waren er aanwezig en hij nodigde iedereen ook uit om te contempleren over het heilig hart van Jezus en toe te staan dat we elkaar zien als broeders en zusters en niet als vijanden. Hij prees ook de kleine katholieke gemeenschap en hun doorzettingsvermogen in het geloof, ondanks de vele moeilijkheden.
Gracias por los esfuerzos realizados para que sus comunidades sean oasis de misericordia. Los animo y los aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia, una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea su sufrimiento.
Dank jullie voor jullie inzet om jullie gemeenschappen tot oases te maken van barmhartigheid. Ik bemoedig jullie om deze cultuur te laten groeien, een cultuur waar niemand naar iemand anders met onverschilligheid kijkt of zijn of haar ogen afwendt in confrontatie met hun lijden. En zo besloot paus Franciscus de apostolische reis naar Marokko, heeft maar 2 dagen geduurd, maar past dus in de rol die paus Franciscus voor zichzelf ziet weggelegd in navolging een beetje van wat de heilige Franciscus van Assisi heeft gedaan. De paus benadrukt daarbij dat hij dus 800 jaar later eigenlijk in diezelfde dialoog met de islam wil treden. We hebben gezien dat hij 2019 een beetje uitriep als een jaar waarin hij volop zou inzetten op de dialoog met de islam en ook met de islamitische bevolkingsgroepen in de wereld. En we zagen dan dat de apostolische reizen naar Abu Dhabi en naar de Verenigde Arabische Emiraten een eerste stap daarin was. Dat document dat hij ondertekende samen met Dr. Al-Tayeb van de Al-Azhar Moskee en Universiteit in Egypte en vertegenwoordiger van de Soenitische islam en dus nu inging op de uitnodiging van koning Mohammed VI om Marokko te bezoeken. Zeker niet eenvoudig, want Marokko kampt eigenlijk met een probleem daarvan godsdienstvrijheid. Officieel is die er wel, maar in de praktijk loopt het toch heel vaak anders. Ook wordt het de moslims belet om meer kennis te krijgen over het christendom, om eventueel een catechese-les bijvoorbeeld bij te wonen, of zelfs een kerk binnen te gaan. Die zaken worden gecontroleerd door de politie in sommige grootsteden. Dat zijn dus zaken die erop wijzen dat die godsdienstvrijheid een zeer rekbaar begrip is. In de generale audiëntie van woensdag 3 april heeft de paus niet zijn catechesis over het Onze Vader verder gezet, dat zal voor een ander tijdstip zijn, maar blikte hij dus terug op deze apostolische reis naar Marokko. We luisteren naar paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sabato e domenica scorsi ho compiuto un viaggio apostolico.
Verleden zaterdag en zondag heb ik op uitnodiging van koning Mohammed VI een apostolische reis naar Marokko gemaakt. Ik hernieuw aan hem en aan de andere Marokkaanse gezagsdragers mijn dankbaarheid voor de hartelijke ontvangst en voor de samenwerking. Vooral de koning is zeer broederlijk, vriendschappelijk en zeer nabij geweest. Maar ik dank vooral de Heer, die het mij mogelijk heeft gemaakt een verdere stap te zetten op de weg van dialoog en ontmoeting met de moslimbroeders en zusters, om, zoals het motto van de reis zegt, dienaar van de hoop te zijn in de hedendaagse wereld. Mijn reis gebeurde in het voetspoor van twee heiligen, Franciscus van Assisi en Johannes Paulus II. 800 jaar geleden bracht Franciscus de boodschap van vrede en broederlijkheid aan Sultan al-Malik al-Kamil. In 1985 bracht Paus Wojtyła zijn gedenkwaardige bezoek aan Marokko, nadat hij in het Vaticaan, als eerste hoofd van een moslimstaat, koning Hassan II had ontvangen. En men zou de vraag kunnen stellen, waarom gaat de paus dan ook naar moslims toe en niet enkel naar katholieken? Er zijn zoveel godsdiensten. Waarom? Met de moslims zijn we afstammelingen van dezelfde vader Abraham. Waarom laat God het gebeuren dat er zoveel godsdiensten zijn? God heeft dat toegestaan. De scholastieke theologen spraken van de voluntas permissiva, of permissieve wil van God. Er zijn zoveel godsdiensten omdat God dat heeft willen toestaan. Enkele zijn vrucht van een cultuur, maar altijd kijken ze naar de hemel. Ze kijken naar God. Wat God wil, is de broederlijkheid tussen ons en op bijzondere wijze, dat was het motief van de reis, met onze broeders, de moslims, die, zoals wij, kinderen en broeders van Abraham zijn. We moeten niet ontsteld zijn als we door broederlijk handelen samen door het leven gaan. De hoop dienen betekent in een tijd als de onze bruggen bouwen tussen beschavingen. Het was voor mij een vreugde en een eer dit te kunnen doen met het edele rijk van Marokko door zijn volk en zijn gezagdragers te ontmoeten. Ik heb enkele belangrijke topontmoetingen in herinnering gebracht die in de voorbije jaren in die landen hebben plaatsgevonden. Samen met koning Mohammed VI hebben we de wezenlijke rol van de godsdiensten bevestigd bij het verdedigen van de menselijke waardigheid en bij het bevorderen van de vrede, de gerechtigheid en de zorg voor de schepping, dat we zeggen ons gemeenschappelijk huis. In dit perspectief heb ik samen met de koning de oproep voor Jeruzalem ondertekend, opdat de heilige stad bewaard zou blijven als erfgoed van de mensheid en als plaats van vreedzame ontmoeting, in het bijzonder van de gelovigen van de drie monotheïstische godsdiensten. Ik heb het mausoleum van Mohammed de Vijfde bezocht om zijn gedachtenis en die van Hassan de Tweede te eren. Zo heb ik ook een bezoek gebracht aan het Vormingsinstituut voor imams, mannelijke en vrouwelijke predikanten. Dit instituut bevordert een islam die andere godsdiensten eerbiedigt en geweld en integrisme afwijst. Met andere woorden, men benadrukt het feit dat wij allen broeders zijn en dat we moeten werken aan broederlijkheid. Ik heb bijzondere aandacht besteed aan de realiteit van de migratie, zowel tijdens mijn gesprekken met de gezagsdragers, als en vooral tijdens de ontmoeting speciaal gewijd aan de migranten. Enkele van hen hebben getuigd dat het leven van een migrant verandert en opnieuw menswaardig wordt wanneer men een gemeenschap treft die je opneemt als persoon. En dit is fundamenteel. Precies in Marrakesh, in Marokko, werd voorbij december de internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie ondertekend, het VN-migratiepact. Een belangrijke stap in de richting van een aanvaarde verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. Als heilige stoel hebben we onze bijdrage geleverd, samen te vatten in vier werkwoorden: migranten opnemen, migranten beschermen, migranten promoten en migranten integreren. Het volstaat niet van bovenaf hulpprogramma's op te zetten. Het komt erop aan door deze vier werkwoorden samen op weg te gaan om steden en landen op te bouwen die, met behoud van hun culturele en godsdienstige identiteit, openstaan voor verschillen en deze waarderen als bijdragen tot menselijke broederlijkheid. In Marokko is de kerk sterk betrokken op de nabijheid bij de migranten. En ik spreek niet graag over migranten. Ik spreek liever over migrerende personen. Weet je waarom? Omdat migrant een bijvoeglijk naamwoord is, terwijl persoon een zelfstandig naamwoord is. We zijn vervallen tot een cultuur van het bijvoeglijk naamwoord. We gebruiken veel bijvoeglijke naamwoorden, zodanig dat we de zelfstandige naamwoorden, de inhoud, vergeten. Het bijvoeglijk naamwoord wordt bij het zelfstandig naamwoord gevoegd, vandaar een migrerende persoon. Dat getuigt van eerbied en zo vervallen wij niet in de cultuur van het bijvoeglijk naamwoord die veel te onduidelijk is. En daarom heb ik al degenen die zich met grote edelmoedigheid inzetten willen danken, omdat zij door hun dienstbaarheid het woord van Christus in praktijk brengen. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. De zondag was gewijd aan de christelijke gemeenschap. Eerst heb ik het Plattelandcentrum voor Sociale Diensten bezocht. Het wordt bestuurd door de zusters, dochters van de Caritas, dezelfde die hier in Santa Marta het dispensarium en de polykliniek voor kinderen behartigen. Die zusters werken veel samen met vrijwilligers en zorgen voor verschillende diensten aan de bevolking. In de kathedraal van Rabat heb ik de priesters, de godgewijde personen en de ecumenische raad der kerken ontmoet. In Marokko is dat een kleine kudde en daarom heb ik verwezen naar de evangelische beelden van het zout, het licht en de gist, die we bij het begin van deze audiëntie hebben gehoord. Wat telt is niet de hoeveelheid, maar dat het zout smaak geeft, dat het licht straalt en dat de gist de kracht bezit heel de massa te doordesemen. Dat is niet mijn uitvinding. Het komt van God, van de Heilige Geest. die ons tot getuigen van Christus maakt daar waar we zijn. En dat met een stijl van dialoog en vriendschap. Vooral tussen ons christenen. Want Jezus zegt, hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart. De vreugde om de kerkelijke verbondenheid heeft haar grondslag en haar volle vertolking gevonden in de zondagse Eucharistie, gevierd in een sportcomplex van de hoofdstad. Duizenden mensen van 60 verschillende nationaliteiten, een zeldzaam verschijnsel van het volk van God in het hart van een moslimland. De parabel van de barmhartige vader heeft in ons midden de schoonheid doen schitteren van Gods plan. Hij wil dat al zijn kinderen kunnen delen in zijn vreugde en kunnen deelnemen aan het feest van vergeving en verzoening. Aan dat feest neemt deel wie bewust is van zijn nood aan de barmhartigheid van de Vader en die samen met hem blij kan zijn wanneer een broer of zus naar huis terugkeert. Het is geen toeval dat de grote parabel van de barmhartigheid van de Vader geklonken heeft daar waar moslims elke dag de barmhartige en milde aanroepen. Zo is dat. Alleen wie herboren is en leeft door de omhelzing van deze Vader, alleen zij die zich broeders voelen, kunnen in de wereld dienaren van de hoop zijn.
Non è un caso che là dove i musulmani invocano ogni giorno il clemente e il misericordioso sia risuonata la grande parabola della misericordia del Padre. E così, solo chi è rinato e vive nell'abbraccio di questo Padre, solo coloro che si sentono fratelli possono essere nel mondo servitori della speranza. Grazie tanto.
De paus blikt dus terug op zijn reis naar Marokko en neemt toch wel een heel opvallend standpunt in wat betreft de islam en de wijze waarop we zouden omgaan met onze moslimbroeders en zusters. Het is zo dat dit standpunt toch wel ergens een verandering is in de houding en we zullen ook zien hoe zich dat in de toekomst verder zal ontwikkelen. Welke daden Paus Franciscus nog zal stellen in de toekomst in deze dialoog met de islam, die ook wel toch ver lijkt te gaan. Hij ziet zichzelf in het voetspoor van de heilige Franciscus van Assisi. En we zullen ook zien in welke mate dat het voor de komende reizen zich zal ontplooien. En er staan er heel wat op de agenda en het is nog maar het begin. Het lijkt er wel op dat Paus Franciscus besloten heeft om 2019 helemaal reizend door te maken. We houden u zeker op de hoogte via het programma Radio Vaticaan van verdere ontwikkelingen hierin. Er zijn ondertussen dus twee documenten ondertekend. Eén document tussen Paus Franciscus en Dr. Altayeb, zoals ik daarnet zei, over de menselijke broederschap en ja, eigenlijk zeg maar een promotie van wat men noemt de gematigde islam. De vraag is nog maar of de islam daar zelf klaar voor is. En een tweede document dus over de positie van Jeruzalem, waarbij Mohammed VI en Paus Franciscus hebben uitgedrukt dat zij willen dat de stad Jeruzalem beschikbaar blijft voor de drie monotheïstische godsdiensten. En dan gaat het natuurlijk over het Jodendom, het Christendom en de islam. Laten wij op voorspraak van de heilige maagd Maria bidden voor deze apostolische reizen. Dat steeds datgene wat de Heilige Geest wil wakker maken in deze tijd duidelijk mag worden voor iedereen die hierin betrokken is. We bidden voor Paus Franciscus, voor zijn intenties en zijn welzijn. We gaan zo meteen dus het Angelus bidden, samen met Paus Franciscus. Daarna komen wij bij u terug, want dan gaan we het uitgebreid hebben over de apostolische exhortatie in de tijd die ons nog rest. U weet dat er in het Vaticaan een synode heeft plaatsgevonden vorig jaar, waar eerst een pre-synode aan vooraf gegaan is, 300 jongeren die op die manier als vertegenwoordigers van alle jongeren in de wereld hebben kunnen kenbaar maken aan de paus en aan de verantwoordelijken wat hun ideeën zijn, hun wensen, hun zorgen in deze tijd. Er is ook een voorafvraag geweest vanuit het Vaticaan aan de bisschoppenconferenties om dus een beeld te krijgen op wat er leeft bij de lokale kerken. Al die informatie is verzameld geweest in een voorbereidend werkdocument en op basis van dat werkdocument is men dan begonnen aan de synode. Waar zowel jongeren, experten als clerici plaats hebben gekregen en hebben kunnen spreken. Op het einde van die synode is er een slotdocument gepubliceerd en eerlijk gezegd, men dacht dat daarmee de kous af was, als het ware. Juist ook omwille van het feit dat de paus de spelregels een beetje veranderd heeft wat betreft zo'n synodes, namelijk dat wanneer hij het goed acht, dat zo'n slotdocument automatisch magisterium wordt. Dat betekent dat het dus officieel wordt opgenomen in het ganse leerstellige gezag van de kerk. Daar werden wel wat vraagtekens bij geplaatst uit verschillende hoeken, maar nu blijkt dat de paus het toch nodig heeft gevonden om een exhortatie te schrijven. Zo'n post-synodale, dus na een synode, apostolische exhortatie is eigenlijk een brief. En het is een lange brief, 299 bladzijden, als ik me niet excuseer, 299 punten, zo is het. En een lijvige brief is het uiteindelijk geworden die de paus richt aan de jeugd. Hij benadrukt dat het niet enkel gaat over een brief aan de jeugd, maar aan het ganse volk van God. Hij wil dus dat iedereen dit document ter hand neemt en doorneemt. We gaan niet de complete vertaling geven tijdens het programma Radio Vaticaan, maar wel een lijvige samenvatting. We gaan die in een aantal afleveringen samen met u overlopen. Op die manier heeft u toch een idee, een algemeen idee van wat er zoal in deze apostolische exhortatie staat. Het wordt wachten op een vertaling in het Nederlands, maar die zal binnenkort dan ook wel beschikbaar worden.
Vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Let je niet op, dan schrijft je leven zomaar een opgelegd verhaal in een taal die niet de jouwe is. Krijgt alles dezelfde kleur onder druk van de sleur die niet te vertrouwen is. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is, maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Zonder dat jij er geen hebt, loop je de polonaise mee en geen idee waar het heen gaat. De menigte gaat rustig voort, het gaat allemaal zoals het hoort. De trommel slaande maat. Laat je nou niet vertellen wat mooi is, maar ga
Ga zelf op zoek naar wat er buiten die kooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is. Laat je nou niet vertellen dat er geen kooi is. Maar ga zelf op zoek naar wat waar en wat mooi is.
We bidden samen met de paus St. Angelus. Daarna komen we bij u terug en zullen we beginnen aan die samenvatting van de apostolische exhortatie Christus vivit. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nuncto et ut sequentiae.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Christus vivit, dat is de titel van de nieuwe apostolische exhortatie die de paus in het bijzonder richt aan de jeugd, maar in het algemeen ook aan het ganse volk Gods. Christus leeft. Hij is onze hoop en op een prachtige manier brengt hij de jeugd naar onze wereld. De allereerste woorden die ik tegen elke jonge christen zou willen zeggen zijn deze: Christus leeft. En hij wil dat jij leeft. Zo begint de post-synodale apostolische exhortatie Christus vivit van paus Franciscus, ondertekend op maandag 25 maart in het Heilig Huis van Loreto, gericht aan de jongeren en aan het hele volk van God. In het document, dat bestaat uit 9 hoofdstukken, verdeeld in 299 paragrafen, legt de paus uit dat hij zich liet inspireren door de rijkdom aan overpeinzingen en gesprekken van de synode over de jeugd, die in het Vaticaan gehouden werd in oktober 2018. We beginnen aan het eerste hoofdstuk, en dat draagt de titel Wat zegt het woord van God over de jongeren? De paus brengt in herinnering dat in een tijd waarin jongeren niet hoog aangeschreven stonden, sommige teksten laten zien dat God hen anders bekijkt. Hij geeft daarbij een korte presentatie van jonge mensen uit het Oude Testament. We denken aan Jozef, Gideon, Samuel, koning David, Salomo en Jeremia. De zeer jonge Joodse dienaar van Naaman en de jonge Rut. Dan gaat hij verder naar het Nieuwe Testament. De paus brengt in herinnering dat Jezus, die eeuwig jong is, ons harten wil geven die altijd jong zijn, en voegt eraan toe: laten we ook in gedachten houden dat Jezus geen nut had voorzien voor volwassenen die op de jongeren neerkeken of over hen heersten. Integendeel, hij stond erop dat: zo moet gij niet doen, maar wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen. Voor hem was leeftijd niet verbonden met privileges, en jong zijn betekende niet minderwaardig zijn. De paus bevestigt: we zouden nooit spijt moeten hebben van onze jeugd goed door te brengen, ons hart te openen voor de Heer en op een andere wijze te leven. Hoofdstuk 2. Jezus altijd jong. De paus bespreekt het thema van Jezus' jeugdjaren en brengt de passage van het evangelie in herinnering dat Jezus omschrijft als een jongeling die naar zijn ouders was teruggekeerd nadat hij verloren was en teruggevonden werd in de tempel. We zouden niet moeten denken dat Jezus een in zichzelf of zelf ingenomen jongere was. Zijn relaties waren die van een jongere die ten volle deelde in het leven van zijn gezin en van zijn volk. De paus wijst erop dat, dankzij het vertrouwen van zijn ouders, de jonge Jezus zich vrij kan bewegen en kan leren om op weg te gaan met anderen. Deze aspecten van het leven van Jezus mogen niet genegeerd worden in de jeugdpastoraal. De paus schrijft: we mogen geen projecten creëren dat jongeren isoleert van hun gezinnen en van de grote gemeenschap, of hen verandert in een soort van selecte club, beschermd tegen alle besmettingen van buitenaf. Maar wij hebben nood aan projecten die hen kunnen sterken, die hen begeleiden en hen oproepen om anderen te ontmoeten, om zich te engageren in vrijmoedige dienstbaarheid en in missie. Jezus leert jullie jongeren niet van veraf of van buitenaf, maar van binnenuit jullie jong zijn, een jeugd die we met jullie delen. En in hem kunnen we vele aspecten herkennen die typisch zijn voor jonge harten. Met hem aan onze zijde kunnen wij drinken van de ware bron die onze dromen levend houdt, onze projecten, onze grote idealen, terwijl hij ons oproept te verkondigen wat het leven werkelijk de moeite waard maakt. De Heer roept ons op om sterren te zijn in de nacht van andere jongeren. Vervolgens spreekt de paus ook over de jeugd van de kerk en schrijft nog: laten wij de Heer vragen om de kerk te bevrijden van hen die haar oud zouden doen worden, haar willen vasthouden in het verleden, haar tegenhouden of laten stilstaan. Maar laten we hem ook vragen om haar te bevrijden van die andere verleiding, om te denken dat ze pas jong is omdat ze alles aanvaardt wat de wereld haar aanbiedt, te denken dat ze vernieuwd is omdat ze haar boodschap opzij zet en handelt zoals iedereen. Nee, de kerk is jong wanneer ze zichzelf is, wanneer ze steeds opnieuw de kracht ontvangt die geboren wordt uit het woord van God, de Eucharistie, en de dagelijkse aanwezigheid van Christus en de kracht van zijn geest in onze levens. Het is waar dat als leden van de kerk wij geen afstand zouden moeten nemen van elkaar, maar tegelijkertijd moeten we het durven om anders te zijn, om naar idealen te verwijzen die anders zijn dan die van deze wereld, om te getuigen over de schoonheid van vrijgevigheid, dienstbaarheid, zuiverheid, doorzettingsvermogen, trouw aan onze persoonlijke roeping, gebed, het navolgen van rechtvaardigheid en het algemene welzijn, liefde voor de armen en sociale vriendschappen. De kerk kan verleid worden om haar enthousiasme te verliezen en terug te keren zoekend naar een valse, wereldlijke vorm van zekerheid. Jonge mensen kunnen helpen haar jong te houden. De paus gaat vervolgens terug naar een van de onderrichtingen die hem het dierbaarst is en legt uit dat de figuur van Jezus moet voorgesteld worden op een aantrekkelijke en effectieve manier. De kerk zou zich niet excessief bezig moeten houden met zichzelf, maar in de plaats daarvan boven alles Jezus Christus weerspiegelen. Dit betekent nederig erkennen dat sommige zaken concreet moeten veranderen. De exhortatie erkent dat er jonge mensen zijn die de aanwezigheid van de kerk ervaren als storend en zelfs irritant. Deze houding, schrijft de paus, heeft zijn wortels in ernstige en begrijpelijke redenen. Seksuele en financiële schandalen, een klerus die slecht voorbereid is om op effectieve wijze om te gaan met de gevoeligheden van jongeren, de passieve rol die jongeren toebedeeld krijgen binnen de christelijke gemeenschap en de moeilijkheden van de kerk om haar doctrine en ethische posities uit te leggen aan de hedendaagse samenleving. Er zijn jongeren die een kerk willen die meer luistert, die meer doet dan enkel de wereld te veroordelen. Ze willen geen kerk zien die zwijgt en bang is om te spreken, maar ook niet een die altijd geobsedeerd is over twee of drie zaken. Om geloofwaardig te zijn tegenover jongeren, zijn er tijden wanneer ze opnieuw nederig moet zijn en eenvoudigweg moet luisteren, erkennen dat wat anderen zeggen soms licht kan werpen op zaken om het evangelie beter te begrijpen. Bijvoorbeeld een kerk die te angstig is, kan kritisch zijn op de pogingen om de rechten van vrouwen te verdedigen, steeds wijzend op de risico's en de mogelijke fouten die schuilen in de denkwijze. Terwijl een kerk, die een levende kerk is, kan reageren door aandacht te besteden voor de legitieme vragen van vrouwen, terwijl ze niet akkoord moet gaan met alles wat feministische groepen eisen. De paus die brengt vervolgens Maria, de jonge vrouw uit Nazareth, naar voren en haar ja-woord als iemand die bereid is om een risico te nemen, bereid is om alles wat ze had op het spel te zetten. Met niet meer zekerheid dan de zekerheid dat zij de draagster is van een belofte. Ik vraag dus aan ieder van jullie, zie jij jezelf als de drager van een belofte? Voor Maria waren de uitdagingen geen reden om nee te zeggen, en zo werd ze een influencer van God. Het hart van de kerk is ook vol van jonge heiligen. De paus brengt in herinnering de heilige Sebastiaan, de heilige Franciscus van Assisi, de heilige Jeanne d'Arc, de gelukzalige martelaar Andrew Puyen, de heilige Kateri Tekakwita, de heilige Dominicus Savio, de heilige Teresa van het Kindje Jezus. En nog een heel aantal van deze jonge heiligen die de paus als voorbeeld naar voren brengt.